In deze aflevering ga ik in gesprek met Valerie Lemmens. Valerie is hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en richt zich al jaren op het onderzoek naar kanker. En ik ga met hem in gesprek over de verhoogde risico's op kanker als je alcohol drinkt. En veel mensen weten inmiddels wel dat alcohol het risico op kanker vergroot. Maar wat heel veel mensen nog niet weten, is dat dit risico al significant hoger wordt bij een matige alcoholconsumptie. En deze aflevering is niet bedoeld om je met een belerend vingertje toe te spreken of je angst in te boezemen. Alles behalve. Het doel wat ik heb met gesprekken als deze is dat ik je bewust wil maken. Want alleen vanuit bewustzijn kun je gefundeerde keuzes maken. En luister naar wat Valerie je te vertellen heeft. Hij zegt, het is nooit te laat. Alles wat je minder drinkt levert direct winst op. En dat is een enorm positieve boodschap. En vanuit die positieve boodschap kan je met hoop en vertrouwen vervolgstappen zetten. Dankjewel Valerie. Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Vandaag is mijn gast Valerie Lemmens. Welkom Valerie.
Dankjewel Nanja.
Wil jij jezelf aan mijn luisteraars voorstellen? Wie is Valerie?
Ja, Valerie Lemmens. Ik ben 53 jaar oud. Ik woon in de mooie heuvels in Zuid-Limburg. Ik werk momenteel als hoogleraar kankerepidemiologie op de Universiteit van Maastricht. En dan mag ik mij bezighouden met onderzoek naar kanker. Kijken naar hoe we kanker kunnen voorkomen en hoe we mensen met kanker beter kunnen behandelen.
Oké. En hoe ben je daar zo ingerold? Hoe kom je daar?
Ja, ik heb ooit in Maastricht gezondheidswetenschappen gestudeerd. Daar ben ik op mijn 25e mee begonnen met die studie. Daarvoor heb ik wedstrijden gefietst, ik heb gewielrend. En toen kreeg ik interesse in gewoon, hoe werkt dat menselijk lichaam nu eigenlijk. En toen ben ik gezondheidswetenschap in Maastricht gaan studeren. Ik ben op mijn 30e afgestudeerd. En tijdens mijn stages kreeg ik interesse in de oncologie, hè, in kankerzorg, in kankeronderzoek. Toen heb ik daar ook mijn stage nagedaan. En toen ben ik direct na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan bij het Integraal Kankercentrum Nederland. En daar heb ik meer dan 20 jaar mogen werken.
Ja, en dat instituut dat houdt zich vooral bezig met het verzamelen van allerlei data rondom kanker. Hè? Als, ik heb me een beetje ingelezen. Waarom doen we dat? Wat houdt dat in? Wat is het doel daarvan?
Ja, heel goed. Het Integraal Kankercentrum Nederland beheert de zogenaamde Nederlandse kankerregistratie. En de waarde daarvan is dat we data, informatie kunnen verzamelen van alle mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. En waarom is dat waardevol? Op basis van al die data van hoe die mensen zijn behandeld, kun je ervoor zorgen dat de behandeling voor de toekomstige kankerpatiënt nog beter wordt. En dat we nog beter weten welke patiënt reageert het best op welke behandeling. Welke patiënt heeft dan het minst last van allerlei bijwerkingen. Dus je kunt je voorstellen dat dat een schat aan informatie is, die steeds groter wordt, waarmee we in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat de overleving van kanker nog verder kan verbeteren.
Ja, heel waardevol en belangrijk werk. En ik kan me daarmee zomaar voorstellen dat leefstijl daar ook een belangrijk en misschien wel terugkerend thema in is. En alcohol, hè, want dat is waar mijn podcast natuurlijk toch ook vooral over gaat, is natuurlijk onderdeel van leefstijl. Wat zag je daar en op welk moment zag je dat alcohol en kanker een relatie hadden?
Ja, 20 jaar geleden waren we bij het Integraal Kankercentrum Nederland nog niet echt bezig met preventie van kanker. Hè. We waren vooral bezig met het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten. In de afgelopen 10, 12 jaar hè, kwamen steeds meer grote onderzoeken die wezen op het feit dat veel kankergevallen vermijdbaar zijn. In Nederland tussen de 40% en 50% van de gevallen van kanker zijn potentieel vermijdbaar. En dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan een gezonde leefstijl. Dat betekent vooral niet roken, gezond eten, voorzichtig zijn met de zon, zeker nu in de lente. Bijvoorbeeld ook vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Maar alcohol speelt daar ook een belangrijke rol. En als je weet dat 1 op de 2 Nederlanders ooit in zijn of haar leven kanker krijgt, en je bedenkt dan dat bijna de helft potentieel vermijdbaar is door onder andere gezond te leven. Ja, toen dat tot ons doordrong, vonden we ook bij het Integraal Kankercentrum Nederland dat we meer aandacht moesten besteden aan preventie van kanker. Ja. En we weten ook, het is druk in de zorg. Ja, er zijn weinig mensen die in de zorg werken. We leven in een steeds ouder wordende bevolking, maatschappij. En er komt wat op ons af de komende jaren. En nu kun je zeggen van ja, we moeten ervoor zorgen dat we al die mensen die ouder worden en misschien ziek worden, zo goed mogelijk behandelen. Maar daar hebben we straks wellicht in Nederland de mensen niet meer voor. Dus een logische oplossing zou kunnen zijn als je gaat kijken, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer gezond blijven, dat mensen minder vaak ziek worden. En ja, helaas, kanker is een ziekte die heel veel mensen treft. Dus logisch als we gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat kanker minder mensen treft in de toekomst. Ja. En leefstijl speelt daar een belangrijke rol en ja, ook alcohol.
Ja, en je noemt een rijtje, hè? Want ik zat even mee te schrijven, hè? Roken, gezond eten, de zon, vaccinatie van baarmoederhalzen. En daarna noemde je alcohol. Is het ook zo dat alcohol pas later in dat preventieonderzoek naar voren kwam? Vanuit een stuk bewustzijn weten we pas korter dan roken, bijvoorbeeld dat alcohol daadwerkelijk een risicofactor is bij het ontwikkelen van kanker?
Ja, klopt. Hè. Van roken is al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw bekend dat het kanker veroorzaakt. Maar zelfs daar, we kunnen ons met zeker mensen van middelbare leeftijd nog heel goed herinneren. Niet zo heel lang geleden mocht bijna overal in Nederland gerookt worden. Ja. Als je met het openbaar vervoer ging, bestond de kans dat je naast een roker kwam te zitten. In restaurants, cafés, overal mocht worden gerookt. Ja. En dat terwijl al zo lang bekend is dat je kanker krijgt van roken. Nou, met alcohol is het niet veel anders. Dat weten we best al lang. Dat weten we al vele decennia lang. Maar er zijn heel weinig mensen die daarvan op de hoogte zijn. Het is alsof het een goed bewaard geheim is.
Ja. Heb je daar een verklaring voor?
Ja, kijk, als mensen de informatie nergens kunnen zien, horen, lezen, ja, dan is het logisch dat mensen het niet weten. Een van de verklaringen waarom we daar misschien een beetje huiverig voor zijn, is omdat alcohol over het algemeen geaccepteerd is bij heel veel dingen die we doen. Het is geassocieerd met onze cultuur, met gezelligheid, met ontspanning. Het is normaal om alcohol te gebruiken. Soms is het zelfs abnormaal als je in een bepaalde setting een glaasje alcohol weigert. Dan moet je uitleggen dat je bijvoorbeeld nog moet rijden. Bijvoorbeeld, het feit dat je je moet excuseren als je geen alcohol drinkt, dat zegt eigenlijk al genoeg.
Ja.
Ik denk dat het feit dat alcohol zo diep geworteld zit in onze cultuur, een van de redenen is waarom we misschien wel huiverig zijn om die boodschap te brengen dat je van alcohol kanker krijgt.
Ja, huiverig zijn om de boodschap te brengen, maar misschien zit hij ook wel huiverig zijn in de boodschap te ontvangen als consument zijnde. Hè? Als je voelt dat alcohol belangrijk is, als je het leuk vindt, als je het gezellig vindt, als je het lekker vindt, is het ook een boodschap die je misschien wat minder makkelijk tot je neemt. Dat heeft in de psychologie natuurlijk een term, hè? De confirmation bias, dat je natuurlijk datgene wat niet binnen jouw kader past, dat je dat niet tot je neemt, hè? Dat je dat niet ziet, niet wil zien. Zit daar ook wel iets in, denk je?
Ja, zeker, zonder twijfel. Ik denk juist bij alcohol misschien nog wel sterker dan dat bij roken vroeger het geval was, speelt dat een belangrijke rol. Kijk, alcoholgebruik, hè, dat zei ik eerder ook al, hè, dat kan ook een gevoel van ontspanning geven. Hè. Je hebt een lange werkdag achter de rug, je hebt misschien iets vervelends meegemaakt. Laat dan nou net dat glaasje wijn of dat biertje jou het gevoel geven van, ha, nou, even iets anders aan mijn hoofd. Weet je, even de zorgen van de dag achter me laten. Dus dat snap ik heel goed als er dan iemand komt die vertelt jou, hey joh, pas op, je wordt daar ziek van.
Ja.
Dus ja, die confirmation bias is vast heel groot, ja, zeker.
Ja. Ja. Ja, dus dat legt iets op richting regelgeving, dan wel bewustwordingscampagnes van op welke manier je dat denk ik doet. Hè, in plaats van met een wijzend vingertje en zeggen, gij zult niet, gaat het toch veel meer over de as van bewustwording. Maar ook dat moet met een bepaalde toon, kan ik me dan zomaar voorstellen.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, als je het hebt over alcohol, zeker in relatie tot kanker. Kijk, het is misschien vermijdbaar, hè, waar we het in het begin over hadden, maar het is nooit verwijtbaar.
Mm.
En juist omdat heel veel mensen ook niet weten dat je ziek kan worden van alcohol, dat je kanker kan krijgen van alcohol, moeten we heel goed nadenken over de maatregelen waarmee we in de maatschappij ervoor kunnen zorgen dat mensen, hè, minder alcohol gaan drinken. Ja. En het opgeheven vingertje werkt niet. We weten heel goed wat wel werkt. Het allerbeste werken natuurlijk, hè, prijsverhogingen. Ja, er zijn heel veel studies in heel veel landen, dat is aangetoond dat als je iets duurder maakt, mensen het minder gaan consumeren. Restricties op reclame. Restricties op openingstijden van winkels waar je alcohol kan kopen. Minder verkooppunten van alcohol. Dat zijn allemaal bewezen maatregelen. Hmm. Maar één maatregel op zich, dat heeft niet zo heel veel effect. Want bijvoorbeeld het feit dat mensen dan niet begrijpen waarom die maatregelen er zijn. Hè? Als mensen niet weten dat je ziek kan worden van alcohol, dat je kanker kan krijgen van alcohol, is het ook belangrijk om te beginnen met het vergroten van die bewustwording.
Ja.
Ja, dus je zou als eerste maatregel zou je kunnen overgaan op bijvoorbeeld een waarschuwing op een etiket dat alcoholgebruik het kankerrisico vergroot.
Ja. Waarom gebeurt dat nog niet?
Hele goede vraag. Er zijn ongeveer 15 landen die zijn al jarenlang bezig met het verplichten van waarschuwingen op etiketten van alcoholhoudende dranken. En nog steeds in geen enkel land is het ingevoerd. Ierland was daar het verst in. Hè. Dat was daar door de politiek besloten. Nou, we gaan die waarschuwingen op die etiketten doorvoeren. Dat zou in 2026 gebeuren, maar het is toch weer uitgesteld. En een van de redenen is, het zal je niet verbazen, is toch de invloed van de alcoholproducenten.
Ja.
Zij vinden het natuurlijk niet leuk, hè, als er zo'n waarschuwing op hun vaak hele mooie etiketten moet komen. Het belangrijkste is natuurlijk dat zij bang zijn dat dit de verkoop van alcohol zal doen dalen.
Ja.
Zij spelen daar een directe rol in. Hè? Zij procederen tegen de instanties die wetgeving willen doorvoeren. Nou, dat gaat vaak om banale dingen zoals de grootte van de letters of de vorm van het etiket of waar het etiket moet staan. Maar we weten ook, hè, en er zijn ook vanuit Nederland prachtige boeken recent over verschenen, dat de invloed van de alcoholindustrie, de lobby van de alcoholindustrie, ook in Nederland, ook in Den Haag, een grote rol speelt.
Zeker, ja. En wat ik jou hoor zeggen, hè, door dan te gaan procederen op kleine dingetjes, kunnen ze het in ieder geval uitstellen. Ja.
Juist.
Ja, ik weet inderdaad, het werd vorig jaar aangekondigd, werd er inderdaad ook wel, hè, Ierland als vergelijking genomen. Maar uiteindelijk is het dus ook in Ierland nog steeds geen feit.
Klopt.
Ja, Ja, dus dat geeft ook wel aan hoe ongelooflijk machtig die tegenbeweging is. Hè, die feitelijk natuurlijk alleen maar commercieel belang heeft. En nergens een belang heeft bij het mensen gezond houden. Tenminste, zo kijk ik er wel naar.
Klopt. En natuurlijk, hè, mensen die dit nu beluisteren denken van... Nou, er is toch ook alcoholvrij, hè? Alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn. Wat zeker een goed alternatief is. Maar we weten ook dat als producenten de mogelijkheid krijgen om reclame te maken voor alcoholvrij bier bijvoorbeeld, dat dan ook de verkoop van alcoholhoudende producten van dat merk toeneemt.
Ja, dat gaat in de slipstream mee.
Precies.
Want Heineken 0.0 relateren we nog steeds aan bier. En of daar nou een 0.0'tje achter staat, ja. Of Heineken is meer geassocieerd met dat totaal. Ja. Wat ik ook wel eens gehoord heb, is dat waarom het communiceren over de risico's tussen alcohol en kanker lastiger is dan met roken, is omdat alcohol zo'n groot aantal kankers, de kans op meer kankers verhoogt. He, bij roken ligt die relatie heel duidelijk naar longkanker, terwijl die bij alcohol veel verspreider is.
Ja, het is wel zo dat roken helaas niet alleen longkanker veroorzaakt. Roken is ook verantwoordelijk voor een heel groot aantal vormen van kanker. Maar je hebt gelijk, hè, de associatie met longkanker is heel erg sterk.
Ja.
Nu is het zo dat als je mensen vraagt van, goh, weet u dat alcohol kanker kan veroorzaken? Bij de mensen die dan antwoorden ja, als je vervolgens vraagt welke vorm van kanker denkt u dat gerelateerd is aan alcohol, dat de meeste mensen antwoorden leverkanker.
Ja.
Als je kijkt naar de cijfers, dan klopt dat niet helemaal. Als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, dan worden de meeste gevallen van kanker veroorzaakt door alcohol, die vinden we terug in de darm en in de borst.
Ja.
En met name als het gaat over borstkanker, van de mensen die weten dat er een relatie is met alcohol, maar 10-20% van de mensen denkt dan aan borstkanker.
Ja.
En dus met name die relatie met borstkanker, die is nauwelijks bekend.
Ja, want kan je daar wat meer over zeggen? Want hoe ligt die relatie en hoe vergroot is de kans op borstkanker op het moment dat je alcohol drinkt?
Borstweefsel is helaas erg gevoelig, hè, voor de effecten van alcohol. En er zijn grote internationale studies verschenen die laten zien dat ook kleinere hoeveelheden alcohol al zorgen voor een groter borstkankerrisico. Er bestaat geen veilige ondergrens als het gaat over alcoholinname, juist met de relatie met borstkanker. Als we bijvoorbeeld de cijfers die we kennen uit wetenschappelijk onderzoek, als we dan kijken naar de Nederlandse situatie, dan krijgen ieder jaar 400-500 vrouwen borstkanker, omdat zij één glas of minder per dag alcohol drinken. Hè. Dus dat zijn geen zware drinkers, maar dat zijn vrouwen die een wijntje bij het avondeten drinken, die in het weekend één of twee, drie glaasjes bier of wijn drinken. En nogmaals, dat kun je die vrouwen niet verwijten, maar het is bij de meeste van die vrouwen niet bekend dat ene glaasje wijn per dag, dat al leidt tot een significant hoger risico op borstkanker.
Ja. Ja, dus als we het al weten dat alcohol het risico op kanker vergroot, dan plaatsen we dat vaak in de hoek van mensen die veel drinken of te veel drinken, hè? De zware drinkers. En naar mijn mening wordt dat ook wel in de hand gewerkt door zo'n... De Wereldgezondheidsorganisatie zegt natuurlijk ook van, je mag liever niet, maar als je het dan toch doet, dan maximaal één eenheid per dag. Dat vind ik ook al een klein beetje zo'n halve maatregel. Zo'n halve boodschap.
Ja, de studies laten zien dat dat ook niet correct is. Want ook kleinere hoeveelheden alcohol, die leiden al tot een groter kankerrisico. En er is wel verschil, hè, tussen de verschillende vormen van kanker. Maar juist bijvoorbeeld bij borstkanker, hè, wat ook in Nederland al heel vaak voorkomt, dat vergroot het risico op borstkanker uiteindelijk.
Ja, je noemde net een aantal, hè, tussen de 400 en 500 kankergevallen bij mensen die weinig drinken. Het aantal kankergevallen bij mensen die meer drinken komt daar natuurlijk nog bovenop. Hè?
Dat komt daar nog bovenop. Precies. In Nederland, hè, als je kijkt naar hoeveel gevallen van kanker ieder jaar veroorzaakt worden door alcoholgebruik, hè, los van de hoeveelheid alcohol, dat zijn er op dit moment 4.500 per jaar.
Ja.
En van die 4.500 per jaar is dus ook nog een deel te wijten aan heel matig alcoholgebruik. Hè. Dus dan heb je het echt niet over de stevige drinkers, maar de sociale gezelligheidsdrinkers.
Ja, ja, en gevoelsmatig, even gewoon als deelnemer aan de maatschappij, zit daar ook vooral een onbekendheid mee. En dat misschien wel inmiddels is doorgecijpeld, oh ja, alcohol vergroot het risico op kanker, maar dan denken we echt dat zit bij de zware drinkers.
Ja, en weet je, zelfs hè, op mijn werk op de universiteit, hè, mensen die zich dan niet specifiek bezighouden met alcohol, maar ja, dat zijn toch vaak hoogopgeleide mensen, die weten dat niet. Ja, dat zijn al mensen die bezig zijn met gezondheid, met wetenschap. En die mensen die zeggen verbaasd van, oh ja, is dat zo? Is die relatie zo sterk? Is die relatie met matige alcoholinname, is die zo sterk? Dus het verbaast mensen. Hè? Ook als ik op een verjaardag vertel van, goh, weet je al dat ieder glas alcohol, hè, uiteindelijk het risico dat je ooit kanker krijgt een beetje doet toenemen. Oh nee, ik dacht dat pas begon bij, hè, iedere dag minstens 2 glazen. Hè? Dat is dan het standaard antwoord.
Exact. Ja, het is geen populaire boodschap die je brengt op zo'n verjaardag, denk ik wel.
Het is niet populair en ik vrees ook dat het een beetje mijn schuld is dat er bij recepties van het Integraal Kankercentrum Nederland sinds een paar jaar geen alcohol meer wordt geschonken.
Ja, schuld in de positieve zin zou ik zeggen.
Inderdaad, ja. Ik heb er ook geen schuldgevoel bij.
Nee, exact. Nee. Want wat jij zegt, het is niet verwijtbaar, maar op het moment dat je het weet, dan ontstaat er een bepaalde mate van verantwoordelijkheid natuurlijk. Van, oh, maar nu we dit weten, dan moeten we daar ook wat mee doen. Als werkgever, ja. Maar natuurlijk als persoon.
Bewustzijn is de basis. En dat geldt voor ons als persoon en dat geldt voor de werkgevers, maar dat geldt natuurlijk ook voor beleidsmakers, dat geldt voor politici. Ook daar begint het met bewustwording, ook daar begint het met de juiste informatie. Ook daar hebben we dus de desinformatie, de misinformatie die wellicht via andere kanalen tot hen komt, hebben we recht te zetten op basis van goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek.
Ja, en voortschrijdend inzicht, omdat we nu veel meer weten dan 10, 20, 30 jaar geleden. Hebben we de verantwoordelijkheid om daar op een andere manier mee om te gaan. Ja,
ja zeker.
Mijn luisteraars zijn voornamelijk vrouwen, niet alleen vrouwen, hè, maar wel voornamelijk vrouwen. En over het algemeen ook mensen die hun leven hartstikke goed op de rit hebben. Een leuke en een goede baan, een gezin, een rijk sociaal leven. Maar vervolgens ook merken dat alcohol een steeds grotere grip krijgt op hun leven. Dat roept heel veel schaamte op, want we hebben een bepaald beeld natuurlijk bij een persoon die niet in staat is om maat te houden. En daar voldoen we niet aan, want ik viel natuurlijk ook onder die doelgroep. Wat zou jouw boodschap zijn aan die doelgroep, in wiens oortjes jij nu zit?
Ja, we weten dat alcoholgebruik in Nederland ook het hoogst is bij juist de hoger opgeleide vrouwen. Vrouwen met een goede baan. Daarnaast ook nog een gezin, vrouwen met een heel druk leven. En juist op dat moment, als je thuis komt en je hebt je werk op je werk gedaan, je hebt je werk thuis gedaan, wat er nog vaak bij komt. Even dat momentje voor jezelf, hè? Even dat glaasje wijn. Dat is volkomen logisch, hè, dat mensen daar behoefte aan hebben. Wat we al zeiden over het is nooit verwijtbaar. Vrouwen hoeven zich daar natuurlijk niet schuldig over te voelen. Doen dat wellicht toch. Ik denk dat juist het praten met mensen die, zoals jij Nanja, weten waar het over gaat. Weten waar de problematiek zit. Maar ook weten hoe je uit die problematiek kan komen. Ik denk dat het belangrijkste is. Hè? Het is ook niet iets om je voor te schamen, want het betreft hier honderdduizenden en meer dan een miljoen mensen die zelf al aangeven van, goh, misschien drink ik wel te veel. Misschien kan ik dat glas wijn of dat biertje echt niet laten staan. Dus dat betreft heel veel mensen. Kijk, ik kijk er natuurlijk vanuit een andere hoek naar, vanuit onderzoek, vanuit de wetenschap en wat dat doet op maatschappijniveau. Maar dan moet ik ook denken aan het onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland een aantal weken geleden. Die lieten zien dat als iedere Nederlander vanaf nu 2 glaasjes per week, dus niet per dag, maar per week minder gaat drinken, dat dat tot 2050 11.500 gevallen van kanker scheelt.
Dat
betekent dus dat als je al een beetje minder gaat drinken, dat de kans dat je daar ziek van wordt, dat je daar kanker van krijgt, al behoorlijk afneemt. Dus kleine stapjes, die doen ertoe. Dat geldt ook als het gaat over meer bewegen, over gezonder eten, over allerlei andere dingen. Gewoon je best doen. En af en toe dat glaasje laten staan, zelfs dat heeft al een effect. Dus dat zou misschien wel een goed begin zijn. Ik ben zelf ook, nadat ik al die studies las, ben ik zelf ook minder gaan drinken. 10 jaar geleden vond ik het ook normaal om bij het avondeten een glaasje wijn te nemen. Dat doe ik niet meer. Ik bewaar het voor als ik ergens uit ga eten. En ook dan, dan neem ik geen 2 glazen of 3 glazen bier of wijn, maar dan hou ik het bij eentje. Dus kleine stapjes kunnen echt al een verschil maken.
Ja, terwijl inderdaad je misschien dan al makkelijker in een extreme gaat denken. Maar jij zegt, en dat blijkt ook natuurlijk uit het onderzoek, alles wat je minder drinkt is winst.
Ja.
Het is pure winst.
Ja.
Kijk, op het moment dat het gaat over verslaving, op het moment dat iemand echt verslaafd is, dan wordt natuurlijk het minder drinken, dan wordt dat altijd weer een hele andere uitdaging. Maar even in de algemene zin des woords zeg je van, joh, alles wat je minder drinkt is winst.
Ja, ja, zeker.
Ja. Waarom lukt het nou nog niet om dat taboe rondom alcohol te doorbreken? We hebben dat denk ik met roken wel gedaan. Je gaf net een mooie voorbeeld. Wij zijn uit hetzelfde bouwjaar, want jij gaf aan 53. Ik ben ook 53. Ik ken dus net als jij de feestjes, het vliegtuig waarin gerookt werd. Dat is er wel af. Je moet echt jezelf buiten de groep plaatsen tegenwoordig om nog te roken, want dan moet je naar buiten. Met alcohol is dat echt anders. Wat is daar nog voor nodig, denk je?
Ik denk dat we al een kentering zien. Het feit dat we deze podcast hebben, dat ik hier nu over alcohol aan het vertellen ben. Ik merk het in mijn omgeving. Ik zie het ook terug in de cijfers van CBS. Die hebben dat niet zo lang geleden ook al laten zien. En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Mensen beginnen al wat minder alcohol te consumeren. Ik denk dat het nu daarom ook de hoogste tijd is om door te pakken. Het is ook een appel wat ik een aantal weken geleden ook gerelateerd aan het onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland heb gedaan aan de politiek. Het is nu tijd om te beginnen met waarschuwingen op een etiket, vooruitlopend op andere maatregelen. Precies zoals er met roken 3 decennia geleden ook is begonnen. Goed dat we met roken zijn begonnen, want het aantal doden als gevolg van roken is nog veel hoger dan voor alcohol. Maar het is nu tijd om de pijlen te richten op alcohol. En ik denk dat we ook in een klimaat leven waarin ook een discussie rondom alcohol geaccepteerd wordt. We hadden het over het feit dat je nog steeds moet excuseren als je geen alcohol neemt. Het begint wel al wat normaler te worden. Het feit dat er alcoholvrije alternatieven zijn, geeft ook alweer dat er een steeds grotere doelgroep is van mensen die zegt van nou, ik laat bewust dat alcoholhoudend drankje staan. Ja. Maar het is nu echt aan politiek. En de politiek dient geïnformeerd te worden door mensen die onderzoek doen. Die weten waar ze het over hebben. Die discussie moeten we aangaan. En wij moeten politici voeren met de juiste informatie die zij nodig hebben om de juiste beleidskeuzes te gaan maken komende jaar.
Ja, en dan hoor ik ook, want dan ga ik even terug op wat jij eerder zei. Dan is het een pakket aan maatregelen. En dan is het niet een etiketje, dat klinkt even oneerbiedig, maar niet één maatregel van een etiket op een fles. Maar een pakket van maatregelen waardoor het veel breder gedragen kan worden.
Ja, precies. Dat zagen we ook bij roken, hè? We weten dat alleen die waarschuwing of alleen die enge foto op een pakje sigaretten, hè, dat zet niet zo heel veel zoden aan de dijk. Maar juist in het geval van alcohol, waar de bewustwording belangrijk is, nog belangrijker dan destijds met roken, het feit dat er een relatie is tussen alcoholgebruik en kanker, een logische eerste stap om een waarschuwing op een etiket te plaatsen. Maar als je als maatschappij wil dat er daadwerkelijk straks minder alcohol wordt gedronken, zul je toch terug moeten grijpen op andere maatregelen, zoals minder verkooppunten en hogere minimumleeftijd is ook van belang. Minder reclame, zeker via social media. Sluikreclame in films bijvoorbeeld. En je ziet dat andere landen, bijvoorbeeld Litouwen is een voorbeeld waar strengere wetgeving een aantal jaar geleden is ingevoerd. En daar zie je het aantal mensen dat, zeker het aantal mensen dat overmatig drinkt, zie je enorm teruglopen.
Oké. Interessant land, Litouwen.
Ja.
Wat geeft jou hoop als het gaat over die alcoholpreventie? Waar put jij jouw hoop uit? Want ik kan me ook voorstellen dat het soms wel eens iets is om moedeloos van te worden.
Ik word niet snel moedeloos. Ik ben een optimist van nature. En het is wat ik net zei. Je ziet al een daling in het alcoholgebruik. Je ziet een toename, ook al zijn het kleine stafjes, in die bewustwording rondom alcohol. Dus dat geeft mij hoop. De echte hoop die zal pas groeien als ik signalen uit Den Haag zou krijgen. Dat men daar echt serieus naar zou denken over die eerste stap, namelijk een waarschuwing op het etiket.
Ja, precies. En een beetje richting het einde van het gesprek. Hè? Als mensen nou na het luisteren van dit gesprek één ding zouden onthouden. Wat voor jou het belangrijkste?
Kleine stapjes kunnen een groot verschil maken.
Ja. Ja, waarbij ik zelf ook altijd moet denken. Mooi trouwens, hè, ik wals er overheen. Kleine stappen maken een groot verschil. Hè, dat is wat je zegt. Dat betekent dat je vandaag kan beginnen.
Ja.
Zonder dat meteen in een extreme van alles hoeft te betekenen. En waar ik altijd... wat ik ook maar uit mijn eigen verleden nog heel erg kan herinneren, is dat op het moment dat je meer drinkt dan goed voor je is, hè, op het moment dat je verslaafd bent, dan weet je ergens echt wel dat natuurlijk niet goed is voor je gezondheid. Dat boezemt allerlei angst in. Hè? Zeker als je dan de berichtgeving leest over verhoging van risico op borstkanker of andere vormen van gezondheidsproblemen. En die angst werkt best wel verlammend. En juist die angst wil je niet voelen. En die zorgt er dan vervolgens voor dat je voor de korte termijn dat die angst ook weer wil verdoven. Dan kom je heel makkelijk in zo'n eindeloze vicieuze cirkel terecht. Dat je 's ochtends denkt van, oh zie, ik heb het toch weer gedaan. Maar bang bent voor wat je allemaal al niet kapot hebt gemaakt. En dus daarmee vind ik de boodschap die je geeft, hè, kleine stappen helpen. Vind ik wel echt een hele belangrijke. Want dat haalt die angel een beetje uit die... Ik heb alles al verpest. Het zal wel nooit meer goed komen. Mijn lever is al helemaal naar de ratsmodee.
Het is nooit te laat.
Ja. Dankjewel. Dat is nog een hele mooie die daar eigenlijk nog weer boven hangt. Ja, het is nooit te laat.
Nee.
Mooi. Dat is een mooie om op af te sluiten. Maar ik wil niet afsluiten... zonder dat ik je de vraag stel of jij nog aanvullingen hebt. Heb ik iets over het hoofd gezien waarvan je zegt, dat vind ik eigenlijk nog wel belangrijk om toe te voegen?
Nee, je hebt de juiste vragen gesteld en je hebt mij de gelegenheid gegeven om alles wat ik belangrijk vind met jou en de luisteraars te delen.
Top. Dan gaan we even terug naar de twee belangrijke boodschappen volgens mij. Hè, dat je zegt, kleine stappen maken een verschil en het is nooit te laat. Ja, mooi. Dankjewel, sluit ik hem daarmee af. Ongelooflijk veel dank voor je tijd, want ik weet dat je ongelooflijk druk bent. Dankjewel.
Dankjewel, Nanja.
Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast, Blij Alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels, maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken, zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?